Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis via de digitale verbinding. In het bijzonder heten we de gasten hartelijk welkom. Vandaag zullen de diensten staan in het teken van de viering van het Heilige Avondmaal. In deze morgendienst zal dominee de Ridder uit Ochten in ons midden voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Bos van Dijk. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen Psalm 23, het eerste vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We mogen vanmorgen bij de koning aan tafel. Daar zal het zo ook in de preek over gaan. Bij de koning aan tafel. En we zingen nu eerst samen dat het goed is om bij God te zijn, omdat hij ons genadig is en ons zegent met overvloed. Psalm 67, vers 1. Psalm 67, vers 1. In deze dienst van Heilige Avondmaal willen wij samen ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we verder uit dezezelfde psalm 67 vers 3. De volken zullen, Heere, u loven. God is ons genegen, onze God geeft zegen. En ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen met elkaar bidden om een zegen over deze dienst en de aanwezigheid van Gods Geest. Almachtige en barmhartige God, wij mogen zomaar weer hier bij u komen, in de kerk en thuis. Niemand hield ons tegen bij de deur omdat wij niet goed genoeg zouden zijn. U heeft ons uitgenodigd, ieder van ons hier. U heeft ons geroepen, u heeft ons hier gebracht. Terwijl u weet wat voor mensen wij zijn. Mensen vol gebreken, vol zonde. U kent ons hart. U weet wat ons dwars zit, ook op dit moment. Wij bidden u, laat het van ons afvallen. Wat ons terneerdrukt, neem dat van ons weg. Maak ons hart ruim en schoon. Dat kunt u. U verzoent de zonde. U vergeeft. U bent genadig. Dankzij uw Zoon, Jezus Christus, die stierf aan het kruis. Laat ons in dat wonder delen vanmorgen. Als we luisteren naar de Bijbel en naar de preek. En als we daarna het heiligavondmaal vieren. Wees zo zelf met uw Heilige Geest in ons midden en in onze harten. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit de Bijbel. Eerst een gedeelte uit het Oude Testament. Dat is ook de tekst voor de preek. 2 Samuel 9. 2 Samuel hoofdstuk 9. En daarna lezen we Lucas 14, vers 7 tot 14. Dus eerst 2 Samuel 9 en daarna Lucas 14, vers 7 tot 14. In 2 Samuel 9 vallen we midden in de geschiedenis over koning David. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar? De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Magier, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magier halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Dan lezen we verder in het Nieuwe Testament. over wat de Heer Jezus ons vertelt over wie er welkom is aan de tafel. Lucas 14 vanaf vers 7. En hij, Jezus, sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen aan tafel voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen. Opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van alle die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover de beide schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en bewaart in zijn hart. Als voorbereiding op de preek zingen we samen over God die voor ons een tafel aanricht. Psalm 23, het tweede en derde vers. Psalm 23, vers 2 en 3. Na de preek zingen wij het op toonhoogte, lied 355, het eerste en vierde couplet. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan. 355 uit op toonhoogte, het eerste, vierde couplet. Gemeente van Jezus Christus, David zit eindelijk stevig in het zadel. Jarenlang heeft hij moeten vluchten voor koning Saul. Jaren van ontbering en angst in de woestijn. Na de dood van Saul en Jonathan wordt David koning over de stam Juda in Hebron. Maar Isboset, een zoon van Saul, wordt koning over de andere stammen van het rijk. Pas als Isboset wordt vermoord, dan komt David aan de macht. En dan zijn er nog de Filistijnen om te verslaan. Pas als David die eindelijk overwonnen heeft, keert er een soort rust en vrede terug in het rijk. En het eerste wat David dan doet, is deze vraag stellen. Is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul? Het was in het Oude Oosten namelijk gebruikelijk dat je het hele koningshuis van je voorganger doodde. Want er zou immers nog een nakomeling, een prins, kunnen opstaan met een claim op de troon die een opstand gaat leiden tegen jou. Zulke verhalen vertelt het Oude Testament ook. Zo kun je in 2 Koningen 10 lezen hoe Jehu bijvoorbeeld het hele koningshuis van Agab uitroeit. En in 2 Koningen 11 hoe koningin Atalia in Jeruzalem alle prinsen om het leven brengt, maar er eentje over het hoofd ziet, prins Joas, die inderdaad later een opstand ontketent tegen haar. Nu David die ademt in die oud-oosterse sfeer van geweld. En als hij dan deze vraag stelt, dan verwacht je half en half dat inderdaad voor David nu de tijd gekomen is om voor eens en altijd met die clan van koning Saul af te rekenen. Want als je enigszins comfortabel wil genieten van je macht als koning, dan horen dat soort dingen erbij. Nou, vanuit die achtergrond gezien is het ongelooflijk dat David dan zegt, is er iemand overgebleven van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen. Goedertierenheid, mijn loyaliteit, mijn goede trouw. Ik hoop dat u dan aanvoelt hoe raar dat is. Hoe politiek onverstandig. Hoe tegendraads in de cultuur van die tijd. Maar blijkbaar ook hoe vrij van persoonlijke wraakgevoelens tegen Saul en die familie die hem jarenlang zo dwars heeft gezeten. Nee, voor David blijft zijn afspraak met Jonathan staan. Het verbond wat ze gesloten hadden, de vriendschap. En de liefde die er tussen hun families moest zijn, ondanks alles. Zou u dat lukken in dat soort omstandigheden? Blijf jij trouw aan een ander, richting collega's, richting familie, richting vrienden, als ze het er soms helemaal niet naar maken, als ze je soms het bloed onder de nagels vandaan halen? Wat doe je dan? Ja, dan voelen we wel, als het dan over goede tierenheid, over genade, over trouw gaat, dan hebben we hier in de Bijbel inderdaad met iets raars te maken. Iets dat schaars is in de wereld, schaars. We beseffen zeker dan ook hier in de kerk, als God ons uitnodigt aan zijn tafel. Dat we met iets bijzonder waardevols van doen hebben. Ja, Ziba die gelooft daar ook niet zo in. Ziba die komt hier het verhaal binnen omdat hij de dienaar van Saul was. Daarmee wordt bedoeld dat hij een soort van rentmeester, opzichter was over de bezittingen van Saul. Zoals Jozef dat ooit was geweest bij Potifar. De beheerder van alle bezittingen. En deze Ziba, die moet Davids vraag beantwoorden. Want als rentmeester is hij natuurlijk op de hoogte van alle ins en outs, alle geheimen van dat huis van Saul. Ook op de hoogte van dat ene geheim. Dat ene geheim dat er nog een zoon van Jonathan leeft. Ergens verstopt aan de overkant van de Jordaan. Bijna het land uit. In een klein dorp, Lodebar wordt dat genoemd. En Lodebar, dat is bijna een woordgrap in het Hebreeuws, want dat betekent geen woord. Hou je mond. Stil. Over die zoon van Jonathan mocht ook niet gesproken worden. Dat was geheim. Want die man die liep gevaar, hè, in die tijd. Deze Ziba die denkt echter, Saul is dood, David is de nieuwe koning, ik spring over naar deze nieuwe trein. En heel nadrukkelijk zegt hij tegen David, ik ben uw dienaar. Uw dienaar. Nee, niet meer Sauls dienaar, ik ben uw dienaar. Dat klinkt dan bijna kruiperig. En als blijk van zijn nieuwbakken loyaliteit geeft hij alle informatie over de woon- en verblijfplaats van die Mefiboset zo prijs. En hij zegt erbij gelijk bij dat die Mefiboset aan 2 voeten verlamd is. Waarom zou hij dat erbij zeggen? Dat is essentiële politieke informatie. Een kreupele prins. Dat is een zwakke prins. Die vormt geen bedreiging voor David. In die dagen stond immers bovenaan de vereiste voor een koning dat je het leger moest kunnen leiden in de strijd. Je moest zelf een held zijn in de oorlog, een aanvoerder. Saul die versloeg zijn 1000 en David zijn 10000. Het waren legerleiders. Het zou kunnen dat Ziba Mefiboset hiermee nog in de verdediging neemt. Hè? Voor die Mefiboset hoef je niet bang te zijn, David, die hoef je niks te doen. Maar in ieder geval manoeuvreert Ziba zo dat hij in een goed blaadje komt bij David. Zo verdien je toch de gunst van de koning, hè? Voor wat hoort wat. Hoe die Ziba denkt, dat is denk ik helemaal niet zo raar in onze wereld. Ik herken dat wel. U misschien ook. Als je een goed plekje wil hebben in deze wereld, als je het goed wil hebben, dan moet je af en toe een beetje met je ellebogen werken. Een beetje netwerken. In de praktijk is dat toch zichtbaar. Dat merk je ook in de klas. Als je populair wil worden in de klas, dan moet je of goede cijfers halen, of je moet juist heel stoer zijn, af en toe even brutaal tegen de juf. Opscheppen over speelgoed, vakanties, nieuwe kleren. En als dat allemaal niet lukt, in het ergste geval, dan kun je andere kinderen in de klas misschien nog pesten of uitschelden. Zo gaat dat al in de klas. En zoals dat gaat onder kinderen, zo gaat dat natuurlijk bij volwassenen ook. Je moet af en toe op Facebook of Insta wel iets leuks posten. Een beetje indruk maken over exotische vakanties. Een nieuwe auto kopen, een nieuwe baan hebben. Dan heb je iets te vertellen. Dan ben je de gevierde man of vrouw op een verjaardagsfeestje. Dan wordt er om je gelachen. Dan gaat het je goed. Zoals Ziba denkt, een beetje zelf vooruitkomen in de wereld, je kansen zien en pakken. Zo denken wij ook, toch? Dat was zo in de tijd van David en Ziba. Zo lazen we dat het ook in de tijd van Jezus nog was, hè? En de fariseeën, dat Jezus tegen die mensen in zijn tijd zegt, ja, jullie gaan wel gelijk op de ereplaatsen zitten, als het zo uitkomt, hè? Durf nou eens een keer op de laatste plaats te gaan zitten, de minste te zijn, niet vooraan te staan. Durf nou eens te leven van wat je gewoon gegeven wordt. Dat je niet alles zelf hoeft te pakken en zelf hoeft te organiseren en naar jezelf toe hoeft te halen. Durf nou gewoon te leven van genade, van goede tierenheid. Eigenlijk vind je dat in deze wereld alleen bij God. Alleen bij God. Want in dat hele verhaal over David en Mefiboset valt één keer de naam van God. Ik weet niet of het u opgevallen is. In vers 3 is dat. Waar David zegt, ik zal de goede tierenheid van God aan hem bewijzen. De goede tierenheid van God. Alsof David zelf ook beseft dat het niet zijn eigen goede tierenheid is, niet zijn goedheid, dat hij nou zo goed bezig is. Maar dat David ook beseft dat wat hij hier doet, dat dat iets is wat ja, boven het normale, boven het menselijke uitstijgt. Het is niet zijn eigen goedheid, het is Gods goedheid. Gods trouw, Gods liefde die hij als koning mag bewijzen. Mefiboset hoeft niet te vrezen. Het maakt niet uit of hij nou oud is of jong, of die gezond is of kreupel. Hij wordt gewoonweg in genade aangenomen. David stuurt zijn knechten naar Lodebar en haalt Mefiboset op. En in de manier waarop Mefiboset zich vernedert voor David, kun je zien dat Mefiboset het eigenlijk zelf ook niet kan geloven. Hij laat zich voor Davids troon plat op zijn gezicht vallen. Het dieper dan dat kun je niet buigen. En hij noemt zichzelf een dode hond. Niets waardig, onwaardig. Hij kan het niet geloven. Nou, Gods goede tierenheid, ja, dat is ook bijna niet te geloven. Kunt u het geloven, dat je inderdaad met al je gebreken, met al je zonden, zomaar bij God mag komen? Bij hem mag horen? Of je nu kreupel bent aan je voeten, of dat je in je leven mank gaat door de zonde. Bij God hoef je niet eerst in een goed blaadje te komen. Nee, hij wil gewoonweg zijn goede tierenheid aan u, aan jou bewijzen. Kunt u dat geloven? Dat is toch bijna te mooi om waar te zijn. En zelfs dan houdt het nog niet op voor Mefiboset. Niet alleen is hij welkom in het paleis, lazen we, en mag hij eten met de koning. David die zorgt ook nog eens dat al de eigendommen van Saul, en dat zal niet misselijk geweest zijn, weer aan hem teruggegeven worden. De landerijen, de knechten, de dieren, alles. Moet je nagaan, hè? Van een berooide, weggestopte, gehandicapte verschoppeling, verandert hij opeens door die goede tierenheid van God die David aan hem bewijst in een rijk en gelukkig man. Zonder dat hij daar zelf iets voor heeft hoeven doen. Het is precies het tegenovergestelde van wat hij eigenlijk gedacht had wat er zou gaan gebeuren. Namelijk dat het einde van zijn leven zou zijn. Vanaf nu heeft hij zelfs weer de status van koningszoon, prins. Ja, zo mag u uzelf ook zien. Dat bent u, koningskind. Kind van God. Dat is wat hier in de kerk over u verkondigd wordt. Zonder dat je dat misschien zelf nog kunt geloven. U mag een koningskind zijn, een kind van God zelf. Dat durf je misschien zelfs bijna niet te geloven. Maar dat mag je aanvaarden. Dat is genade, dat is Gods goedheid. En ja, dat is verbazingwekkend, want als je naar jezelf kijkt, dan denk je, ja, maar ik ben het misschien helemaal niet waard om aan de tafel van de koning te zitten. Aan het heilig avondmaal knijp je jezelf misschien nog in de arm en denk je, is het echt? Is het werkelijk? Mag ik inderdaad zomaar leven van genade, van Gods goedheid, van zijn liefde? Zijn al mijn zonden vergeven? Mag ik zomaar delen in het eeuwige leven wat God mij toezegt? Hoe is het mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Ja, hoe dat mogelijk is, dat zien wij zo voor onze ogen. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Zo ver gaat die liefde van de koning. Dat is zijn goede tierenheid. Zo bent u welkom aan zijn tafel. Amen. We gaan nu over naar de viering van het heilige avondmaal. Daarvoor lezen we eerst met elkaar het tweede gedeel van de tweede deelte van de onderwijzing uit het formulier. Daar horen we het volgende. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heer voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat we dit doen tot zijn gedachtenis. En wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de beloften die vanaf het begin aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons, zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap. En krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen, één lichaam, omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Voor we nu overgaan tot de daadwerkelijke bediening van het avondmaal, is het even iets over de manier waarop we dat vandaag doen. In verband met de coronasituatie kunnen we nog niet schouder aan schouder echt aan de tafel gaan zitten. Dus als ik zo de tafel straks klaar heb gemaakt, zal bij de nodiging de uitnodiging klinken om niet naar voren te komen, maar om te gaan staan. En dan zullen de diakenen u brood en wijn uitreiken. En als u brood en wijn ontvangen heeft, mag u gaan zitten. En als iedereen dan heeft, dan zal ik de instellingswoorden uitspreken en zullen we samen eerst het brood en daarna de wijn gebruiken. Terwijl nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen we met elkaar Psalm 96, het eerste vers. Psalm 96, het eerste vers. Laten wij nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, dat u door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer, hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen de artikelen van het christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tijdens het uitdelen van brood en wijn zullen we met elkaar zingen. Zingen met elkaar uit weerklank, een avondmaalslied. Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn. Alle vier de coupletten van lied 330 uit Weerklank. Alle dingen zijn nu gereed. Ga staan als u brood en wijn wilt ontvangen. Als u brood en wijn ontvangen heeft, mag u vast gaan zitten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij God dankzeggen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen een paar versen uit Romeinen 12. En daarna zingen we Psalm 96, het negende vers. Uit Romeinen 12, over vers 20 en 21. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We zingen als tafelsluiting Psalm 96, het negende vers. Omdat in de avonddienst het avondmaal voortgezet wordt, wordt dan ook de lofprijzing en het gebed van het formulier gelezen. We gaan nu over naar onze dank en voorbeden. We gedenken in de voorbeden de zieken van de gemeente. Laten we danken en bidden. Almachtige Vader, Zoon en Heilige Geest, U haalt ons aan uw tafel. Hoe bijzonder is dat, dat u ons aan uw tafel wil, als uw kinderen, als koningskinderen, mochten we brood en wijn ontvangen. Zoals lang geleden Mefiboset het niet kon geloven dat hij bij David aan tafel mocht. Zo mochten we bij u aan tafel. Wat geweldig dat u zo bent. Ons lukt dat vaak niet in deze wereld. Om zo goedertieren te zijn. Om de minste te zijn. Om te delen van wat ons gegeven wordt. Wij danken u dat we het mochten ontvangen en leer het ons dan ook doorgeven. Ook, en misschien wel juist aan de mensen die wij niet zo mogen, die onze vijanden zijn, waar we iets tegen hebben. En wij danken u dat ook als dat niet lukt, dat we altijd bij u terug mogen komen, altijd bij u mogen zijn, altijd mogen rekenen op uw genade in uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden dat we ons daar blijvend over mogen verwonderen. In de harde wereld waarin we leven. Dat u er bent. Dat u goed bent. Dat u barmhartig bent. Wij bidden u dat we dat met ons mee mogen dragen. In het bijzonder bidden we dat voor de zieken in onze gemeente. We bidden u voor de heer Budding, nu die slechte uitslagen heeft gekregen. Wees hem nabij in die zware weg. Wij bidden u voor Annelies van de Herik, die met behandelingen bezig is. Wilt u dat zegenen? Wilt u uw genezende hand over haar uitstrekken? En wees hem nabij met hun gezin, in de zware weg die ze gaan. Dat zij mogen ontdekken en ervaren dat ondanks alles, dat u goed bent. Wij danken u met mevrouw Bos van Dijk dat ze thuis mocht komen uit Vrijthof. Wees met haar in de weg die zij gaat. We brengen ook bij u ieder die van ons worstelt met zorgen, met verdriet, met dingen die wij als mensen niet in de vingers hebben en niet op kunnen lossen. We danken u dat we ze nu bij u mogen brengen. Maar wij loven en prijzen u ook voor al het goede wat er is in ons leven, elke dag weer. Elke dag weer gunt u ons het licht in de ogen. Hebben we eten op tafel. En bent u er als onze God. We danken u dat we zo mogen leven in deze wereld. Zo mogen teren op uw genade en goedheid. Zoals we vanmorgen heel in het bijzonder ervoeren aan uw tafel. Daarom loven en prijzen wij u, onze God, nu en voor eeuwig. Amen. We zingen met elkaar als onze slotzang Psalm 68, vers 10. Ook wordt er nog in beeld gebracht hoe u uw gave kunt geven met een QR-code. En voor de mensen hier in de kerk is straks ook bij de uitgang de mogelijkheid om uw gave in de collectezak te doen. En daarna zingen we Psalm 68, vers 10, geloofd zij God met diepst ontzag. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.